verhaal van de Emmausgangers vertellen. En als je je Bijbel erbij houdt, dan zullen vooral de versen 19 en 20 en 21 en wat Jezus zegt, zal ik het meest over vertellen. Zou het dan allemaal te vergeef zijn geweest? Twee mensen lopen van Jeruzalem naar Emmaus. Twee mannen en de ene heet Cleopas. Of misschien wel man en vrouw. En als dat zo is, dan weten we ook hoe de vrouw heette. Johannes die schrijft in zijn evangelie dat bij het kruis van Jezus zijn moeder stonden met haar zuster Maria, de vrouw van Cleopas. Nou, dat zou wel eens Cleopas dezelfde kunnen zijn. Dus misschien waren het wel man en vrouw. Cleopas en Maria. Zou het dan allemaal te vergeefs zijn geweest? Twee mensen lopen van Jeruzalem naar Emmaus. En de ene heet Cleopas. Hij gaf hongerig te eten. Zieken maakte hij beter. Blinden liet hij weer kijken en verlamde mensen die renden bij hem vandaan. Ze konden weer lopen. Mensen met huidziekten maakten die rein. Hij dreef demonen uit. Mensen die helemaal buiten de samenleving vielen, die omarmde hij en nam die naar zich toe. Gaf die een naam. Hij zegende de kinderen. Hij deed alleen maar goed. Hij sprak alleen maar goed. Zou het dan allemaal te vergeefs zijn? Want nou is hij dood. Nou, dood. Je zou kunnen zeggen, hij is omgebracht. Hij is vermoord. Als iemand alleen maar goed doet en daarom wordt hij gedood, dan kun je toch zeggen dat hij vermoord wordt, of niet? Twee mensen lopen van Jeruzalem naar Emmaus. Twee mensen en de een heet Cleopas. En ze praten over wat er gebeurd is met Jezus. En het zou toch ook ons gesprek kunnen zijn? We zeggen wel, wie goed doet, goed ontmoet. Maar het is toch niet waar? Als je naar deze, en het zijn maar voorbeeldjes. Als je naar die vier luistert, het kan toch? Wie goed doet, goed ontmoet. Maar hoe vaak gaat het anders? Soms in hele grote dingen gaat het verkeerd, soms in kleine dingen. We kennen allemaal wel voorbeelden van mensen die iets goeds deden. En daarna, zeg maar, bij wijze van spreken overreden werden door een stoomwals. Mensen die op de linkerwang werden geslagen en naar hun rechterwang toekeerden en geslagen werden met een knuppel daarna. Toen ik van de middelbare school afging, toen kregen we een dichtbundeltje mee. Als afscheidscadeau. Het heet Geloven in gedichten. En er staat één gedicht in met zinnetjes die ik nooit ben vergeten. Het begint zo. Nu is hij dood. Dat komt ervan. Hij had het kunnen weten. Zoals hij ook leefde. Wie doet dat nou? Zo red je het niet. Ach ja, liefde. Dat hoort erbij. Je moet wel eens wat. Maar hij. Er zijn grenzen. Wat bezielt hem? Noemt zich maar brood. Deelt zich maar uit. Alsof het allemaal maar kon. Noemt zich maar brood. Deelt zich maar uit. Het is natuurlijk goed om andere mensen te redden, maar je moet ook jezelf redden. En met dat ik dat zeg, moet ik ook denken aan wat die mensen om het kruis tegen Jezus zeiden. Ho, anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan hij niet redden. Noemt zich maar brood, deelt zich maar uit. Dat is een soort, nou met een moeilijk woord, vertwijfeld realisme. Je zou wel willen dat het anders was, maar kijk om je heen, het is gewoon niet zo. Wie goed doet, goed ontmoet. Soms. Maar heel vaak ook niet. En misschien redden wij ons nog met een soort vertwijfeld realisme. Nou ja, als je zou willen dat het zo was en het is niet zo. Maar Cleopas en die ander, die konden dat niet. Want die herkenden in Jezus niet een toevallige voorbijganger, een mooie weldoener die uit het niets kwam. Nee, zij herkenden in Jezus een machtig profeet in woord en daad in de ogen van de God van Israël. Deze twee mensen die lazen wat Jezus deed door de ogen van de profeten. Jezus kondigde oordeel en bevrijding aan. Nou, dat deden de profeten ook altijd. En Jezus onderstreepte wie hij was door wat hij deed. Jezus was een soort Elia. Hij was een soort Elisa. Hij kwam in de naam van de Heer. Hij sprak in de naam van de Heer. Hij handelde in de naam van de Heer. Hij deed goed in de naam van de Heer. Hij trad op in de naam van de God van Israël. De God van Israël die opkomt voor zwakken en verdrukten. De God van Israël die zonde vergeeft en boosdoener straft. De God van Israël die niet toornig blijft, maar geneest en vergeeft. En Jezus was zijn profeet. Hij was een profeet uit Nazareth, machtig in woord en in daad in de ogen van die God van Israël. En nu hebben de leiders van het volk van Israël hebben hem vermoord. Nou, is het dan niet allemaal te vergeefs? Ja, niet alleen voor hem, maar misschien ook wel gewoon voor ons volk. Als ons volk zijn eigen profeten doodt. Hoe kan het? Hij was een profeet, maar eigenlijk zelfs meer dan een profeet. Want hoe hij in Jeruzalem kwam op die ezel, dat is toch precies wat Zacharia zei. Hij is een koning. Zo gedroeg hij zich. Hoe hij optrad in de tempel, alsof hij zeggenschap had over de tempel en niemand anders. Hoe hij over zichzelf praatte. Alsof hij de erfgenaam was van Jeruzalem, van Israël, van de hele wereld. Cleopas en die anderen denken, zou het kunnen dat wij Gods bevrijder hebben gedood voordat hij goed en wel aan de bevrijding is toegekomen? Zou het kunnen? Ik bedoel, ons volk is in staat geweest om profeten te vermoorden. Zou het nou kunnen dat God een bevrijder heeft gestuurd en dat we die ook hebben omgebracht? Ik betrap mezelf wel eens op cynisme. Cleopas en die anderen dachten, zouden wij Gods bevrijder hebben gedood? Ik zou me kunnen voorstellen dat als ik de intocht van Jeruzalem op televisie had gezien, dat ik had gedacht, nou ja. En misschien heb je ooit zo'n Hollywood spektakelfilm gezien waar 100.000 mensen Jezus binnenhalen. Maar misschien waren het 1.000. Nou, dat is natuurlijk ook nog wel heel veel. Maar 1.000 is op 100.000 alweer een stukje minder. En als je dan bedenkt dat er in het hele Romeinse Rijk miljoenen mensen woonden. En kom op, Jezus reed op een ezeltje. Hoeveel ervaring had hij nou? Hij was 33 jaar. Kwam uit Galilea, boerenachtergrond. Nauwelijks letters gegeten, echt geen naaierode gedaan of weet ik het wat voor opleiding. Hij had vissers en belastingsambtenaren als bode. Als je het op televisie zou hebben gezien, dan had je een beetje moeten glimlachen toch, of niet? Wees eerlijk, een beetje treurig misschien, het is. Maar dan toch niet geloofd. Dat zo iemand de wereldgeschiedenis zou kunnen veranderen. Iemand uit, ja, wat zou je moeten vergelijken, de binnenlanden van Mexico, een Indiaan. Wees realistisch, we zien het nieuws, we lezen de krant, we kijken op internet. Dat gaat niet werken. Cleopas en die ander, die dachten van wel. En dat was misschien een beetje naïef. Toch? Dat is toch naïef? Ja. Maar zij wisten van Gods aanwezigheid. Zij wisten, God verandert dingen. Het gaat niet door kracht. Het gaat niet door geweld. Het gaat door zijn geest. Zij wisten van die boeken. Zij wisten wat God kon. Maar het was misschien wel een beetje naïef. En naïef is een negatief woord en dat bedoel ik ook wel zo. Jezus heeft het over mensen die moeten geloven als een kind. Nou, dat klonk in de oren van zijn leerlingen ook als, zoals bij ons, naïef. Maar ze hadden het wel, deze twee, hè? Cleopas en die ander. Geloof. En ik denk dat wij dat wel eens wat meer kunnen gebruiken. Geloof dat God echt aanwezig is en dat hij echt dingen kan veranderen. Maar bij Cleopas en die ander was de verwarring wel compleet nu. Het zou het nou allemaal te vergeefs zijn geweest. Al het goede wat hij had gedaan. Bovendien stond hij nog in de traditie van ons volk, in de traditie van de profeten. gedood door zijn eigen volk. Meer nog, het leek erop alsof hij Israël zou gaan bevrijden. En nu is hij dood. Voordat hij goed en wel begonnen is. De verwarring was compleet. Hij zou Israël nieuw leven kunnen brengen en nu is zijn graf leeg. Ja, ik weet niet of jullie de profetieën van Israël kennen. Dat gaat over Ezechiël en een dal met dorre doodsbeenderen en Daniel 12. Dat gaat over dat heel Israël wordt opgewekt en nu is zijn graf leeg. Nu zeggen vrouwen dat hij is opgestaan. Ze leggen dit ondertussen uit aan een man die al een tijdje met ze oploopt. En hij ziet een vertwijfeling. Wat betekent het als onze leiders Gods bevrijder hebben gedood? Wat betekent het als onze leiders een profeet hebben vermoord? Hoe dan ook, wat betekent het als onze leiders goede mensen gaan vermoorden? Voor Israël was de vraag naar lijden veel belangrijker dan voor de omringende volk. Want Israël geloofde in een goede God. Israël geloofde in een God die trouw was. Israël geloofde in een God die vergaf en nieuw begin maakte. Dat hadden al die andere volken niet. Voor hen was die vraag naar het lijden veel belangrijker. En voor ons ook. Volgens mij is voor christenen de vraag naar het lijden veel moeilijker dan voor atheïsten of voor agnosten. Die kunnen het altijd nog op de evolutie gooien of op weet ik het wat. Maar voor ons is het moeilijk. Want wij geloven dat God goed is. Hoe kan het dan dat er zoveel rottigheid in deze wereld is? En Jezus, want dat is de man die met hen oploopt, die begint het uit te leggen. En hoe ouder ik word dit jaar 40, maar hoe ouder ik word, hoe beter ik het begrijp. Hoe ouder ik word, hoe beter ik ook begrijp dat er nog veel meer is om te begrijpen. Dat ik nog maar net ben begonnen. Gods bevrijding komt door lijden heen. Als u hier met Goede Vrijdag was, nou dat is toch Psalm 22. En dan hebben we gezongen met Goede Vrijdag. Gods bevrijding komt door lijden heen. Dat is eigenlijk het verhaal van Israël. Dat is het verhaal van de Bijbel. Dat is het verhaal vanaf Mozes en Mirjam tot en met de profeten. Gods bevrijding komt door het lijden heen. Het is niet zo dat je het kwaad kan uitwissen. Dat je kan uitpoetsen alsof er niks gebeurd is. Uit kan gummen. Nee, het kwaad moet gedragen worden. Helemaal. Het moet helemaal leeggedronken worden. Gods bevrijding. Dat komt door sterven en opstanding. Want het kwaad, dat moet sterven. En omdat God wil dat ik leef, moet het kwaad in mij ook eerst sterven. En dan kan hij mij daarna opwekken uit de dood. De zonde in mij moet verzoend worden. Hoe kan ik anders verschijnen voor God? Gods bevrijding komt door het lijden heen. Nou, dat maakt het niet eenvoudiger. Maar terwijl Jezus vertelt en de Bijbel opendoet, hij zal geen Bijbel bij zich hebben gehad, maar hij ging gewoon vertellen en ze kenden de verhalen, begint er in hun hart wel iets te veranderen. Als het waar is wat Jezus zegt, en het klinkt opeens zo waar, als het waar is dat God door het lijden heen redt, als het waar is dat Gods Messias door het lijden heen Messias wordt en zijn glorie ingaat, dan is alles wat Jezus heeft gedaan niet voor niks geweest. Al dat goede. Al die mensen die hij heeft genezen. Al die mensen die hij te eten heeft gegeven. Dan is het niet voor niks geweest. Dan is het, zeg maar, het begin. Dan is het een voorteken geweest. Een voorgerecht van wat er echt gaat komen. Als dat waar is. Je blijft toch wel bij ons eten, hè? U kan nu niet verder gaan. U moet bij ons blijven. En hij gaat mee. En hij gaat mee naar binnen. En ze zetten een olielampje aan. En ze schudden wat kussens op. Er wordt denk ik iets warms gemaakt. En er wordt wijn gepakt of water. En als het wijn is, dan wordt het verdund met het water. En ze gaan zitten aan. Ze gaan liggen aan tafel. Brood komt tevoorschijn. En dan pakt hij het brood. Dan pakt hij het brood. Hij spreekt het zegengebed uit. En hij breekt het. En dan weten ze het. Hij is het. Hij is de gezegende. Hij is gebroken, maar hij leeft. Hij is gestorven, maar hij is opgewekt. Het is niet te vergeefs geweest. Nee, hij is koning. Hij heeft dus gewonnen. Gods bevrijding is door het lijden heen gekomen. Hij leeft. De Heer zelf is in ons midden. Rond kerst heb ik 2 preken gehouden over de historiciteit van Jezus. Dat Jezus echt heeft geleefd. Dat ging over die hertensporen in de sneeuw. Dat Jezus echt is gestorven en opgewekt. Dat waren die voetstappen in het zand. En dat je over nadenken. En dat is ook goed om over na te denken. Want we geloven dat God optreedt in de geschiedenis. Vandaar dat we die vraag naar het lijden ook hebben. Maar met Pasen, daar gaan we niet over dat soort bewijzen praten. Dat is alsof je op je trouwdag moet bewijzen dat je van je vrouw houdt of van je man. Hey, daar gaat het niet over met trouwen, hè? Dat je het moet bewijzen. Op die dag ga je niet bewijzen dat je van de ander houdt, op die dag ga je het vieren. Nou, vandaag gaan wij niet bewijzen dat Jezus is opgewekt, we gaan het vieren. Vandaag vieren wij dat Jezus is opgestaan. Jezus is opgestaan en dat betekent dat niets wat hij deed te vergeefs is geweest. Integendeel, hij is de vervulling van Israël. Het kind in de voerbak, ja, geloof het of niet, maar hij is koning geworden. Echt waar, Gods koning, de grote koning. Jezus is opgestaan en dat is hoop voor ons. Dat betekent dat ook niets van wat wij doen in zijn naam te vergeefs is. Of je nu 100 weeshuizen sticht, of dat je na je eerste artikel al gedood wordt. Het kan allemaal. Maar niets wat wij doen in Jezus' naam is te vergeefs. Want hij is koning. Hij heeft het kwaad overwonnen en hij heeft de dood overwonnen. En wij, we mogen het vieren vandaag. We mogen er morgen uit leven. Maar vandaag mogen we eruit vieren. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen.